Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Wij hebben de vorige keer een inleiding gehouden met betrekking tot ons onderwerp. En het was de bedoeling dat u zag dat in de Romeinenbrief, waarin uiteengezet wordt in de eerste plaats hoe de zondaar voor God gerechtvaardigd wordt, dat in diezelfde Romeinenbrief met grote nadruk gezegd wordt wat het doel is van onze zaligheid in het algemeen. Namelijk dat wij zijn wedergeboren, opdat we natuurlijk nieuwe schepselen zouden zijn, dat we vrede zouden hebben met God, zouden staan in de genade, zouden roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, met de eerste woorden van Romeinen hoofdstuk 5. Maar daarna wordt inderdaad de vraag gesteld, zullen wij de zonde dienen, zullen wij in de zonde blijven, of later zelfs de vraag, zullen wij onder de wet blijven, en in het algemeen de vraag dus, wat doen we nou met de rest van ons leven? En als antwoord daarop wordt in ieder geval reeds in hoofdstuk 6 gezegd dat wij onze lichaam, onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat wil zeggen dat we wat anders zouden dienen inderdaad dan de zonde en de dood en de wet waaronder wij vroeger leefden. Maar voordat daar verder op ingegaan wordt, krijgen we eerst Romeinen 9, 10 en 11, waar in het algemeen uiteengezet wordt wat eigenlijk het werk Gods is in onze tegenwoordige tijd. Dus zo'n uitgebreid onderwerp dat ik daar moeilijk op in kan gaan. Maar dat is inderdaad Romeinen 9, 10 en 11. Er tussendoor zeggen we dan. Maar daarna volgt hoofdstuk 12. En hoofdstuk 12 neemt de draad op waar hoofdstuk 8 feitelijk gebleven was. En hoofdstuk 12 sluit dan aan en zegt, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levende, heilige, goden welbehagelijke offeranden. En dat is het eerste punt van ons praktische geestelijk leven nadat wij tot geloof gekomen zijn. Namelijk dat wij ons hele leven, onszelf en meer concreet zelfs ons lichaam, aan God aanbieden, omdat we nou eenmaal zijn eigendom zijn en omdat we bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dus wordt er gezegd dat wij onze lichamen zouden stellen tot een offer en dus aan God zouden aanbieden, hem ter beschikking. Waarna Romeinen 12 vers 2 zegt dat het de bedoeling is, kennelijk vervolgens, dat wij veranderd worden in ons denken. En dat veranderde denken zou dan moeten leiden tot het verstaan of proeven, einde van vers 2, het proeven uit, en dat wil zeggen uit ondervinding leren verstaan, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor ons persoonlijke leven. Het leven van een ieder van ons. Daarna gaat het verhaal verder met vast te stellen dat nou eenmaal de functie van de diverse gelovigen verschillend is. Dat gelovigen verschillende gaven hebben ontvangen zoals ze ook zelf verschillend zijn. Maar niettemin is het de bedoeling dat al die gelovigen, al die wedergeboren mensen, dienstknechten van God zouden zijn en dus de gerechtigheid zouden dienen met de woorden van Romeinen 6. En dat onder de leiding van de geest met de woorden van Romeinen 8. Dat is dan nog niet het eind van het verhaal, want een van de punten die daarna genoemd wordt, is een punt wat genoemd wordt in Romeinen 14. Daar gaat het nog even verder, want daar wordt gezegd wat de uitwerking, het uiteindelijke resultaat zal zijn, ook voor ons persoonlijk, van onze dienst aan hem. Het resultaat dus van dat wij onze leden gesteld hebben tot wapenen der gerechtigheid, of het resultaat van dat we onze lichamen gesteld hebben tot een levend, heilig en goden welbehagelijk offer. En het wordt in het loopje weg naar voren gebracht in Romeinen 14, waar in het bijzonder in vers 10 gezegd wordt, maar gij wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij wat veracht gij uw broeder, want wij zullen allen, dat wil zeggen niet gezamenlijk maar ieder voor zich, wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. En dan nog een keer vers 12. Zo dan, een ieder van ons zal voor zichzelf, zodat je maar ziet hoe individueel die aangelegenheid is, een ieder van ons zal voor zichzelf goden rekenschap geven. Waarbij dus de belangrijke praktische gedachte is dat de dienst van elke gelovige inderdaad is een dienst in de eerste plaats onder verantwoordelijkheid van de Heer Jezus Christus zelf. En in de tweede plaats zit eraan vast wat hier letterlijk staat, namelijk dat wij zullen verschijnen of gesteld worden, dan wel beoordeeld zullen worden door de Heer Jezus Christus zelf. En dat zal pas gebeuren in de toekomst, zoals het trouwens op andere plaatsen ook vermeld is. En dat is het punt wat ik vorige keer nog niet heb aangehaald, maar dat is een van de punten die feitelijk ook in de meeste brieven genoemd wordt, namelijk dat onze dienst aan hem nu in dit leven, sinds dat wij wedergeboren zijn, ook inderdaad niet vruchteloos is. En als er gesproken wordt over de vrucht, of het uiteindelijk resultaat daarvan, wordt inderdaad gesproken over een loon, een beloning die wij van de Heer zelf, die we immers dienen, zullen ontvangen in de toekomst. Er zijn nog een paar andere termen voor die ik u voor de gelegenheid maar bespaar. Maar inderdaad, het gaat om loon in het algemeen. Loon, kroon, heerlijkheid of hoe het bij gelegenheid dan maar genoemd mag worden. Maar de gedachte is inderdaad dat wij hem nu dienen en dat wij als zijn dienstknechten ook door hem zullen beloond worden en dus ook beoordeeld of geoordeeld eventueel, maar beoordeeld zullen worden in de toekomst, niet door elkaar. Wij zouden ook niet anderen oordelen, zoals hier staat in vers 10, maar in tegendeel, en ieder zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, enzovoort. Dat is wat in vers 13 dan nog genoemd wordt. En ik denk dat daarmee het hele schema feitelijk genoemd wordt. De gedachte is dat wij die onnut waren van nature, dat wij door geloof zijn wedergeboren en daardoor nuttig gemaakt zijn voor God, opdat we als zijn schepselen hem zouden dienen. Niet in een oude schepping, want daarin zijn we onnuttig, maar inderdaad in een nieuwe schepping. En waar dat gebeurt, zullen wij van hem in de toekomst loon ontvangen. En dat is ook een van de redenen waarom in Romeinen 5 al staat, niet alleen dat wij hebben vrede met God, dat wij zijn gerechtvaardigd, dat wij staan in de genade, maar het vers eindigt met en wij roemen in de hoop, dat wil zeggen toekomstverwachting, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, want de gedachte is inderdaad dat die heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. En terwijl ik het zo zeg, citeer ik weer uit Romeinen 8, ik blijf dus volstrekt in het verband van dit schriftgedeelte. Wat ik u nog graag had willen noemen, en ik ga het vanavond proberen, ik weet niet hoe ver ik kom, maar wat ik u vanavond graag had willen noemen, is dat dezezelfde waarheid feitelijk in alle nieuwtestamentische brieven voorkomt. En elke keer als ik dat zeg, zeg ik erbij, nou misschien dan niet in Filimon, hoewel het daar wel degelijk gaat over de onnuttige slaaf die nuttig geworden is of zo, en misschien dan niet in een brief van Judas, zo'n klein briefje van nog geen bladzijde, weet u wel. Maar in het algemeen is het ongetwijfeld zo dat dezezelfde gedachte systematisch uiteengezet wordt in alle brieven. In de ene brief krijgt hij wat meer nadruk dan in de andere, maar neem niet weg dat het gebeurt. En ik sla gewoon om naar de eerste Korinthebrief. Want in die eerste Korinthebrief wordt gesproken over de positie van de Korinthiërs. En ik hoop maar dat u die brieven in het algemeen kent. Hè? Dan is het makkelijker om u er als het ware een uittreksel van te geven vanavond. Maar in deze eerste Korinthebrief wordt gesproken over de praktische positie van de Korinthiërs. Die leefden alsof zij nog leefden in een oude schepping. Die verdeeldheid kenden. Een verdeeldheid die nou eenmaal kenmerkend is zelfs voor een oude schepping. Voor het vlees in het algemeen. Zodanig dat ook onder de gelovigen verdeeldheid bestond, en het is min of meer de aanleiding van deze brief, waarna de apostel uiteenzet dat in een gemeente geen verdeeldheid kan zijn en dus ook niet behoort te zijn in de praktijk, want de gemeente is één lichaam, zoals in de latere hoofdstukken uiteengezet, of de gemeente is één bouwwerk, zoals in de eerste hoofdstukken uiteengezet. Eén bouwwerk namelijk, gebouwd op één en hetzelfde fundament, hetgeen gelegd is, want zo staat het in 1 Korinthe 3, in elk geval in vers, vanaf vers 10 zal ik dan maar zeggen, eigenlijk vanaf vers 9, maar er wordt uiteengezet dat er inderdaad één fundament gelegd is waarop de gemeente gebouwd zou worden. En ik moet u, in het loopje weg, zal er even bij vertellen, dat de bouw van de gemeente, wel, dat is het werk Gods in onze dagen. We hebben dat vorige keer ook al even vastgesteld. En ik heb erop gewezen dat met name die drie hoofdstukken uit Romeinen, die daar als het ware tussengeschoven zijn, Romeinen 9 tot en met 11, in feite niet anders doen dan uiteenzetten wat het werk Gods is in onze dagen, namelijk de bouw van de gemeente. En in die drie hoofdstukken wordt gezegd wat de gemeente wel is en wat die niet is en wat die wel is en wat die niet is. En wat het verschil is tussen Israël en de gemeente en wat de overeenkomst is tussen Israël en de gemeente. Kortom, er wordt voldoende gezegd om er compleet in te verdwalen. Maar samenvattend is dit de gedachte. Er wordt uiteengezet wat dan het werk Gods is en het wordt uiteengezet alvorens gezegd wordt en herhaald wordt met grote klem dat wij onze lichamen zouden stellen in dienst van dat werk Gods. Dat kan dus alleen maar dit werk zijn tot opbouw van de gemeente en wat de apostel in 1 Korinthe 3 met name, maar eigenlijk een hele Korinthebrief uiteenzet, is dat die gemeente maar één gemeente is. Verdeeldheid zou dus niet moeten bestaan en vorige keer hadden we er al over of er nou gereformeerd of hervormd waren, maar het bleek bij nader inzien toch hetzelfde te zijn. Althans in het woordenboek en in de Bijbel ook. Want er is inderdaad maar één gemeente gebouwd op één en hetzelfde fundament. En voor zover wij daarop zelf bouwen, zouden wij bouwen inderdaad op dat fundament en met de juiste bouwmaterialen. En in verband met de bouw van die gemeente, de tempel Gods om zo te zeggen, wordt gezegd in vers 8 van 1 Korinthe 3. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen na zijn werken, waarbij de gedachte is dat hier gesproken wordt weliswaar primair over Paulus en Apollos, maar die dragen bij aan de bouw van de gemeente, op de manier die hier ook beschreven staat in de voorgaande versen, en van hen wordt gezegd dat zij loon zullen ontvangen naar hun arbeid. Niet van de Korintiërs, het is ook niet aan de Korintiërs om die arbeid te beoordelen, maar in tegendeel de gedachte is, zij zijn Gods medearbeiders, volgende vers, vers 9, en dus zullen zij loon ontvangen van God. En dat sluit dus ogenblikkelijk aan bij wat we zojuist lazen in Romeinen hoofdstuk 14. Bouwen op het fundament, bouwen aan de gemeente, betrokken zijn in het werk Gods in onze dagen en in de toekomst van hem en van niemand anders, van hem loon ontvangen. In onze dagen kunnen we bijdragen ontvangen in dat werk Gods, maar dat is wat anders dan loon ontvangen. Ik hoop niet dat ik dat uit hoef te leggen. Maar goed. Loon dus in de toekomst. En daarna wordt gesproken over niet alleen Paulus en Apollos, maar over de Korintiërs in het algemeen. Vanaf vers 12, daar wordt namelijk gezegd dat op dat fundament zou moeten gebouwd worden. Niet met hout, hooi en stro, wat een eufemistische uitdrukking is voor de werken der wet en de werken van het vlees. Want u weet wel, hout, hooi en stro, dat gebruikten ze voor het bakken van tichelstenen. En het bakken van tichelstenen is een beeld van de werken der wet en de werken van de oude mens. Maar ook dat leg ik nou niet uit. Men zou niet werken of bijdragen aan het werk Gods in eigen kracht en met eigen middelen. Maar men zou het doen met goud, zilver, kostelijke stenen, met onvergankelijke dingen. En eigenlijk gaat het gewoon om dat we onze geestelijke gaven dus zouden gebruiken om bij te dragen aan dit werk Gods. Zoals later uiteengezet in 1 Korinthe 12 en zoals eerder uiteengezet in Romeinen 12. En dan denk ik, stop het bandje maar. En zoek het maar eens op, of maak er anders een aantekening van. Goed. Nou, en dan staat er vervolgens in vers 13, eens ieders werk zal openbaar worden, zal blijken namelijk, want de dag zal het verklaren, dat kan niet anders zijn dan de dag van Christus, maar daar ga ik maar niet op in. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt, namelijk hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven, zo iemands werk blijft, dat hij gebouwd heeft op dat fundament, die zal loon ontvangen, en zo iemands werk zal verbrand worden, omdat het bestond uit hout, hooi en stro, uit werken van de oude mens. Wel, die zal schade lijden, hij zal namelijk weliswaar behouden worden, staat er, maar alzo, als door vuur. Of zoals op andere plaatsen staat, hij zal geen vol loon ontvangen en misschien wel helemaal geen loon. Hij zal misschien wel naakt staan, maar dat is de term uit 2 Korinthe 4. 5 inmiddels geloof ik, ja, 2 Korinthe 5. Maar de gedachte is dus dat pas in de toekomst zal blijken wat het resultaat is van onze arbeid. Of het voortkwam uit onze oude mens, of dat het voortkwam inderdaad uit het werk Gods of het werk van de geest in ons. Maar hier wordt met grote nadruk gewezen op het loon. Dat zal ook wel zijn omdat deze Corinthiërs waarschijnlijk voor die argumentatie nog gevoelig waren. Sommigen zijn er helemaal niet gevoelig voor, die zeggen wat maakt mij dat uit of ik loon ontvang of niet. Dan zeg ik, dat geeft niks hoor of u dat wat uitmaakt als u de Heer maar dient, want daar gaat het maar om. Hè. Maar voor sommigen moeten een betere motivatie hebben en die betere motivatie die wordt hier aangereikt aan de Corinthiërs. Namelijk, wij zullen loon ontvangen, dat willen we toch allemaal. Bouwen aan iets wat we in de toekomst blijvend zullen hebben en zullen ontvangen van de Heer zelf. Wel nu, dat kan, naarmate we hem nu hier dienen, zoals inderdaad in deze termen uiteengezet wordt. Aan de andere kant wordt ook uitdrukkelijk gezegd in vers 17, zo iemand de tempel Gods schendt, dat is hetzelfde als zo iemand het werk Gods schendt of schade toebrengt, want het werk Gods is de bouw van deze tempel, de bouw van de gemeente. Wie dat werk Gods in de weg staat, tegenhoudt of er gewoon niet aan bijdraagt in de praktijk, omdat iedereen die dient, van zo iemand wordt gezegd, dien zal God schenden. En wat dat betekent, werd in de voorgaande verse uiteengezet. Hij zal dus inderdaad geen loon ontvangen. Weliswaar behouden worden, omdat dat helemaal niks te maken heeft met enige vorm van praktische dienst. Hè. Wedergeboorte is op grond van geloven, niet op grond van werken. En dus eenmaal wedergeboren, altijd wedergeboren. Maar of men loon zal ontvangen, of men heerlijkheid zal blijken te hebben in de toekomst, dat is nog maar zeer de vraag. En dat is wat in deze verse uiteengezet wordt. Waarna de apostel sprekend over zichzelf en over Apollos, zijn mededienstknecht ooit daar in Korinthe, spreekt in het volgende hoofdstuk. 1 Korinthe 4, vers 4 en 5, of vers 3 eigenlijk al, waar de apostel zegt dat het hem niet uitmaakt, want ik zeg het maar in eigen woorden, dat het hem niet uitmaakt hoe de Korintiërs hem beoordelen. Wij zelf zetten er altijd een klein vraagteken bij, omdat dat kennelijk toch dat oordeel van de Corinthiërs over de apostel Paulus de aanleiding is tot twee van deze lange brieven aan de Corinthiërs. Maar niettemin, hij zegt, doch mij is voor het minste dat ik door u geoordeeld word of door mensen in het algemeen. Ja, zegt hij, ik oordeel ook mijzelf niet, want wie van ons kan nou echt in alle eerlijkheid recht zichzelf aankijken in de scheerspiegel en met zekerheid vaststellen uit welke grond hij de Heer dient. Is het het werk van de geest, het werk van Christus in mij, of is het gewoon het streven van de oude mens? Wie zal dat met 100% zekerheid kunnen vaststellen? Waarom doen we bepaalde dingen uitsluitend uit geestelijke motieven, of spelen er nog andere dingen een rol? Ik denk niet dat we dat kunnen vaststellen. Nee, sommige mensen zijn heel simpel van gedachten. Die hebben daar geen moeite mee. Ik persoonlijk heb er altijd moeite mee, want helemaal zeker weet ik dat in ieder geval niet. Maar Paulus zegt ook dat hem dat ook helemaal niet kan schelen, want hij zegt, wie mij oordeelt, is inderdaad God. Hij zegt, ik ben mijzelf van geen ding bewust. En daarna zegt hij in vers 5, zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn. Hoofdstuk 3 zei, de dag zal het verklaren. Romeinen 12 zei, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En hier staat, oordeelt niets voor de tijd, want die tijd is het immers nog niet. Oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht, of aan de dag dus, zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En hij zal openbaren de raadslagen der harten, en als dan zal een ieder lof hebben, maar niet van mensen, zeker niet van Corinthiërs, maar inderdaad van God. En dat is waar het om gaat. Dat is wat ons in de toekomst wacht, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het oordeel namelijk niet over ons, maar het oordeel over onze werken. Over onze dienst moet ik eigenlijk zeggen, want werken is niet altijd zo'n goed woord. Maar het oordeel over onze dienst aan hem. Dat is wat wij verwachten in de toekomst. En dat is wat de Corinthiërs zouden moeten verwachten, waar ze mee rekening zouden houden. Ik blader even om naar 1 Corinthië 9... waar hetzelfde gezegd wordt, waar de apostel zegt dat hem de nood is opgelegd om het woord Gods, ofwel om het evangelie te prediken, 1 Korinthe 9 vers 16. hem is die nood opgelegd, hij heeft verstaan welke de goede, of beproefd, welke de goede en welbehagelijke wil van God was voor zijn leven. En die wil was dat hij het evangelie zou prediken. En hij zegt dus, wee mij, einde van vers 16, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Niet omdat hij dat moest, maar omdat de Heer hem daartoe geroepen had. Dat is het werk wat de Heer hem toevertrouwd had. Wee mij dus, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, u weet wel, verstaan welke de goede en welbehagelijke wil van God zij en onze eigen wil aan zijn wil onderwerpen, of met onze wil, met zijn wil instemmen, zoiets is dat, hè. En indien ik dat dus gewillig doe, zo heb ik loon. De apostel zag daar ook op, er is niks verkeerd met loon. Nou ja, misschien zijn we weer ver genoeg gevorderd in de 90er jaren inmiddels dat het woord loon niet meer een vies woord is. Langzamerhand, hè. Maar het is heel normaal dat men dient om loon. Dat is in ieder geval een Bijbels begrip. En de apostel ziet dat ook en hij zegt, indien ik dat gewillig doe, het evangelie verkondigen, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, ja, dat levert alleen problemen voor hemzelf op. Want of hij nou willig of gewillig of onwillig doet, de uitdeling, het beheer eigenlijk, was hem nou eenmaal toevertrouwd. En men kan in de dienst van de Heer die dingen maar beter gewoon gewillig doen. En dus vol overgave, want daarvoor zal men inderdaad beloond worden, zegt de apostel. Er zit niks anders op voor hem ook niet. Hij excuseert zich 2 Korinthebrieven lang bij de Korintiërs voor zijn dienst, voor de prediking van het evangelie en voor het schrijven van deze 2 lange brieven. Hij zegt, het is ook voor mij ook eigenlijk niet leuk en jullie vinden het ook niet leuk, maar het is nou eenmaal mijn dienst. Daar ben ik toe geroepen, dus dat moet je dan maar van mij verdragen. Hoewel dat meer woorden zijn uit het laatste deel van de 2 Korinthebrief inmiddels, maar daar zegt hij die dingen wel. Net zo letterlijk als dat ik ze nu zeg. Nou goed. Maar loon spreekt er dus over. En daarna in vers 25. En ieder die strijdt, onthoudt zich in alles. De natuurlijke mens doet dat opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. U weet wel, dat is die kroon die men krijgt aan het eind van een sportwedstrijd. En in die dagen bestond die kroon uit, wat was het ook weer, kruidnagelen. Lauwerbladeren, laurierbladeren. Ik was in de buurt, zuster. Laurierbladeren, lauwertakken. Of zoiets, hè. En wacht maar tot het herfst wordt, denk ik altijd. Want die dingen gaan niet zo lang mee, vooral niet als ze in de soep vallen. Maar een verderfelijke kroon dus. Maar wij onthouden ons in een heleboel dingen. Gelovigen worden geacht zich beperkingen op te leggen. Niet omdat ze iets niet mogen, niet omdat ze onder de wet leven, maar omdat zij dingen opgeven ten einde de Heer beter te kunnen dienen. Dat is het verhaal. Waarom zou je lasten op je rug nemen als je een loopbaan moet lopen? Dat is de gedachte. Men zou die lasten juist afleggen om in vrijheid door zo min mogelijk dingen gehinderd deze renbaan of loopbaan inderdaad te rennen. Vertaald met lopen, maar lopen in oud-Nederlands betekent nog steeds hardlopen. Hè? U weet wel, van de looppas enzovoort. Hè? Dus inderdaad, deze, de natuurlijke mens, deze doen dit opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke, zodat inderdaad de gedachte is, eerder in het hoofdstuk, dat wij loon zouden ontvangen, eerder in deze brief ook al een keer, en hier heet het loon een kroon, want het loon bestaat eruit dat wij inderdaad met Christus heerlijkheid hebben en dus zullen heersen in zijn eeuwig koninkrijk in de toekomst. Wat ik daaronder te verstaan heb, doet maar weinig ter zake. Dat het een begeerenswaardige zaak is, dat lijkt mij een duidelijke Bijbelse zaak. Dus daar kunnen we ons beter ook maar aan onderwerpen. Maar een onverderfelijke kroon immers. En dus zegt de apostel in vers 27, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, tot slavernij, maar niet de slavernij van de wet uiteraard, integendeel. Maar de dienstbaarheid aan degene wiens eigendom wij zijn. Dienstbaarheid namelijk aan Christus, dienstbaarheid aan de Geest, dienstbaarheid aan God. Daar gaat het om. En nu vindt hij dus volstrekt dezelfde dingen terug als in de Romeinenbrief. Nou. De fraaie uitspraak vinden we ook tamelijk aan het eind van deze brief. kan hem nauwelijks uitgebreid toelichten. Maar de gedachte is daar, ik zeg het maar in één zin zo'n beetje. Hè. Kunnen we in de pauze aan elkaar vragen wat ik ermee bedoelde. Maar 1 Korinthe 15, dat is dat hoofdstuk wat spreekt over de toekomst in het algemeen. De opstanding in het algemeen en in het bijzonder. De opstanding ook van ons. En dus wordt daarbij geïmpliceerd onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De gedachte is immers dat wij het koninkrijk Gods zouden niet ingaan, want wij zijn het al ingegaan, als wij tot geloof gekomen zijn, toen wij wedergeboren werden. Maar de gedachte is dat wij het koninkrijk zouden beërven, volgens vers 49, wij zouden immers een kroon ontvangen. Zeg het nog maar eens een keer, hè. Ingaan in een koninkrijk en het erven van een koninkrijk zijn twee totaal verschillende dingen. Er komen legio mensen tegenwoordig het koninkrijk der Nederlanden binnen, maar ik ken er maar één, die is erin geboren bovendien, die hoopt het in de toekomst nog eens een keer te erven. Alexander de Grote. Zoiets, Willem-Alexander, zullen we maar zeggen, hè. Menselijkerwijs gesproken dan. En dat is heel wat anders dan het koninkrijk ingaan. Koninkrijk erven wil zeggen dat men over het koninkrijk regeert, op wat voor wijze dan ook. En wij zijn het koninkrijk ingegaan, maar of het ook erven is afhankelijk van of wij een kroon ontvangen, want dat is gewoon hetzelfde. En wij zouden inderdaad het koninkrijk erven, maar dat gebeurt niet voordat wij verlost zijn van dit aardse, vernederde, zondige lichaam. En daar staat er ook, want er staat dat wij het koninkrijk zouden erven, maar er staat in vers 50, doch ik zeg broeders, 1 Korinthe 15 vers 50, doch ik zeg broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet, waarna gesproken wordt over wat wij populair noemen de opname van de gemeente, die hier beschreven wordt in verband met deze kwestie. Wij zouden dit aardse lichaam afleggen opdat we niet het koninkrijk zouden ingaan, hè, maar opdat we het koninkrijk ook zouden beërven. Een kroon zouden ontvangen dus, die uit hoofdstuk 9, of wat was het, 9 nog, ja. Of het loon zouden ontvangen uit hoofdstuk 9, dan wel uit hoofdstuk 3. En hier staat, wij zouden dit lichaam afleggen in de toekomst, opdat we het koninkrijk zouden beërven. En aangezien dat zo is, kan het hoofdstuk eindigen met een tekst die ik vroeger ook nooit begreep. Ja, ik begreep hem wel, maar niet waarom hij hier stond. Het laatste vers van dit hoofdstuk. Zo dan, en zo dan, als je zo'n uitdrukking tegenkomt, als ik er zo in tegenkom, zet ik er altijd een pijltje bij terug. Nu niet meer, maar dat is voor mezelf als geheugensteuntje. Zo dan wil zeggen, op grond van al het voorgaande, op grond van wat vooraf besproken is. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig. En broeders zijn degene die het koninkrijk al ingegaan zijn. Zij het dan een verborgen koninkrijk. Zo dan, broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, dat is hetzelfde. Altijd overvloedig zijnde, niet een klein beetje, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, niet in de werken der wet uiteraard. Overvloedig zijnde in het werk des Heren, wat is het werk des Heren in onze dagen? Ja, als je in 1 Korinthe 15 bent en je weet dat nog niet, leert nooit meer, hè? De opbouw van de gemeente, al deze hoofdstukken gingen daarover. Niet in de laatste plaats 1 Korinthe 12, 13 en 14 tot op zekere hoogte. Maar dus, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is. Uw arbeid is niet leeg, uw arbeid is niet zonder resultaat. Staat er. En wij maar evangeliseren, en er komt nooit iemand tot geloof. Laatst hebben we nog eens ergens moeten zingen. Iemand gaf het op. Moet ik gaan met lege handen, zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neer te leggen aan zijn voet. Zo van, dat is toch triest dat we niet iemand tot geloof hebben kunnen brengen. Enzovoorts. Maar vandaag ben ik het eens met Herr Lindsay, die schreef in zijn nieuwste boek dat het resultaat van de evangelieprediking niet afhankelijk is van de wijze waarop wij het doen, maar is afhankelijk van de vraag of het evangelie valt in goede aarde. In toebereide aarde heet zoiets in een klassieke Nederlandse term overigens. Want zo is het in de praktijk. Dat ligt niet aan ons. Het kan best zijn dat we veel werk des Heren doen, zelfs letterlijk het evangelie prediken, want iedereen denkt daar altijd het eerst aan om een of andere reden. Het kan best zijn dat we dat doen en dat we nooit enig resultaat zien. Toch staat hier, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren, want waarom dienen wij de Heer? Om mensen tot geloof te brengen? Niet in de eerste plaats hoor. Niet in de eerste plaats. Alles wat wij doen in dienst van de Heer heeft als eerste doel onze geestelijke groei. Het leren dragen van verantwoordelijkheid. Opdat wij in de toekomst zouden heersen met Christus. En daadwerkelijk die kroon zouden ontvangen. Dat is waar het om gaat. En dus staat, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Of het naar de mens resultaat gehad heeft, of het zichtbaar resultaat gehad heeft, of het praktisch resultaat gehad heeft. Daar gaat het niet eens in de eerste plaats om. Het gaat erom of het ons wat geleerd heeft, of het ons veranderd heeft. Naar zijn beeld toe, met de woorden uit Romeinen 8 dan maar voor de gelegenheid. Of we veranderd zijn naar het beeld van Gods Zoon. Of we hebben geleerd trouw te zijn aan deze beginselen, deze goddelijke beginselen, deze beginselen van een nieuwe schepping. En onze arbeid is niet ijdel wanneer wij overvloedig zijn in het werk des Heren. Want wij zullen dan in de toekomst, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, want daar gaat het hier over, zullen wij het koninkrijk niet ingaan, want dat was al gebeurd, maar zullen wij het koninkrijk beërven, dan wel, wij zullen een kroon ontvangen, dan wel, wij zullen loon ontvangen. Dat is wat hier staat. En op een betrekkelijk aardse wijze uiteengezet, op een makkelijk begrijpelijke wijze uiteengezet, er wordt gewoon gezegd, wij zullen loon ontvangen in de toekomst, en de hele eerste Korinthebrief gaat feitelijk daarover. Opdat we zouden verstaan dat wij hem zouden dienen nu, opdat we in de toekomst met hem verheerlijkt zouden worden. Zodat de Korintiërs moesten leren wat de Romeinen moesten leren, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd in dienst van het werk des Heren niet opweegt tegen de heerlijkheid, loon, de kroon, de erfenis die aan ons zou geopenbaard worden. Nou, ik hoop dat u dat in dit tempo hebt kunnen bijlopen. Ik blader om naar de tweede Korinthebrief. Daar heb ik 3 bandjes van, denk ik altijd. Tegenwoordig zeg ik dat dan maar. Nee, ik bedoel dat in aanwensten. Maar dat is zo. Namelijk over in het bijzonder de belangrijkste hoofdstukken uit deze brief. Namelijk hoofdstuk 3, 4 en 5. Ongetwijfeld de meest belangrijke, de meest fundamentele hoofdstukken van deze brief. Waarbij de apostel in de eerste plaats zijn beklag doet aan het einde van hoofdstuk 2 al. Dat er zovelen zijn, vers 17, velen zijn die het woord Gods versjaggeren. Vervalsen staat er eigenlijk, maar de vertalers hebben het wat wegvertaald, helaas. Ze hebben het vertaald met, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Maar hij zegt feitelijk, wij versjaggeren niet gelijk velen het woord Gods. Maar uit oprechtheid, als uit God, spreken wij het, enzovoort. Waarna hij vaststelt dat hij en de zijnen, en als het goed is ook de Korintiërs, bekwaam zijn gemaakt, in vers 6 is dat inmiddels, van hoofdstuk 3, bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn, niet der letter, maar des geestes. Niet van de wet, namelijk het oude verbond, maar van het nieuwe verbond, uiteraard, zoals in de rest van dit hoofdstuk uiteengezet. Waar hij zegt, onze bekwaamheid is uit God, einde van vers 5. Onze bekwaamheid is uit God die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des nieuwen verbonds, of testaments, het is toch hetzelfde woord in de grondtekst. Niet dienaren van de letter, namelijk in stenen ingegrift volgens vers 7, maar dienaren van de geest. Een geestelijke dienst dus, waarna bovendien later in vers 17 gezegd wordt wat dat eigenlijk is, hè, die geest. Dat is gewoon de Heer zelf. Want of je nou zegt dat de Heer in ons werkt of dat de geest in ons werkt, dat maakt niks uit. En als je het nieuwe verbond noemt de bediening des geestes, dan blijft het alternatief dat het nieuwe verbond is een bediening van Christus, want Christus is de geest. Zo kennen wij Christus inderdaad als de middelaar, hoge priester, eersteling en koning van het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond wordt ook genoemd het verbond des geestes, maar het komt op hetzelfde neer. De geest is de Heer en de Heer is de geest, zodat we zouden dienen onder dat nieuwe verbond. En begrijp je me goed, de apostel zegt in vers 5 en 6, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuw verbond te zijn. Ons ook, die ons ook bekwaam gemaakt heeft. Wie dan nog meer? Ja, de Korintiërs natuurlijk, maar dat zegt hij daar niet. Wie heeft je nog meer bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn? Wel, uiteraard ook die velen uit hoofdstuk 2, vers 17, die het woord Gods versjaggeren, verbasteren, water bij de wijn doen of verdunnen, of hoe je die term dan maar zou moeten vertalen. Maar de gedachte is echt dat allen die wedergeboren zijn, bekwaam zijn gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Daar hebben we het vorige keer over gehad. De gedachte was immers dat van de natuurlijke mens gezegd wordt dat hij niet nut is, dat er samen zijn ze afgeweken, zijn onnut geworden. Dat wil zeggen, de natuurlijke mens is onnut en dus onbekwaam. Maar daar waar wij wedergeboren zijn, zijn we nuttig geworden en inderdaad bekwaam om God te dienen. Niet onder de wet, want dat is een onmogelijkheid, maar wel degelijk onder het nieuwe verbond. Maar de vraag is niet of we bekwaam zijn, want dat staat als een paal boven water. De vraag is of wij die bekwaamheid ook daadwerkelijk praktiseren. Het is leuk als je iets kunt, maar als je het niet doet, is er geen loon. In ieder geval. God is er niet mee gediend dat wij bekwaam zijn om hem te dienen. God is er mee gediend wanneer wij hem dienen op grond van onze bekwaamheid. En wij allen zijn bekwaam gemaakt om God te dienen. En we zouden dat met oprechtheid en onbeweeglijk standvastig en met overvloed zouden wij dat doen. Met de woorden die we inmiddels al besproken hebben. En wat de apostel hier in hoofdstuk 3 van 2 Korinthe met grote nadruk naar voren brengt, is inderdaad dat wij bekwaam zijn gemaakt als dienaren Gods. Niet onder de wet, niet onder de duisternis, niet onder het oude verbond. Dat zijn de woorden die hier staan. Er staan er nog veel meer. Er staan wel 12 verschillende uitdrukkingen, als ik me goed herinner. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar we zijn bekwaam gemaakt als dienaren van het nieuwe verbond. Dienaren des geestes, dienaren dus van de Heer die de geest is, vers 17. En dat is een dienst in vrijheid, het is een vrijwillige dienst, staat er ook achter. De Heer nu is die geest die wij zouden dienen, van die bediening des geestes. Uit de eerste verse van dit hoofdstuk. Maar vers 17 zegt, de Heer is de geest en waar die geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Niet de slavernij van het oude verbond, maar de vrijheid van het nieuwe verbond en dus ook de vrijwillige dienst onder het nieuwe verbond waartoe wij bekwaam gemaakt zijn. Waarna de apostel zegt in vers 18, en let u op, want ik corrigeer de vertaling in één keer, we gaan er niet verder op in, hè. Daar staat, en wij allen, niet alleen Paulus of Apollos en Timotheus, wij allen, ook de Korintiërs, wij allen, ook die velen die het woord Gods verbasteren, wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, want de gedachte is dat onze dienst aan hem er een is van het weerspiegelen en dus doorgeven, dat is wat de spiegel doet, het weerspiegelen van de heerlijkheid van Christus. Het weerspiegelen van de heerlijkheid van degene die met eer en heerlijkheid gekroond is en gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemel. Met woorden uit Hebreeën dan maar. Wij allen, voor zover wij die heerlijkheid des Heren weerspiegelen, wij allen worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En de gedachte is eenvoudig deze, ik ga niet op alle woorden in, maar de gedachte is eenvoudig deze, dat waar wij de heerlijkheid des Heren ontvangen en doorgeven, heeft dat een uitwerking op onszelf. Let op dat er helemaal niet gesproken wordt over waar die heerlijkheid dan terechtkomt. En er wordt ook niet gesproken over aan wie wij die heerlijkheid doorgeven of naar wie wij die heerlijkheid weerspiegelen. Dat is een ander verhaal. Maar gaat erom dat wij die heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen, doorgeven, dat wil zeggen wat in ons komt, komt er ook weer uit. Niet alleen in woorden overigens, maar ook in onze praktische levenswandel zal ik maar zeggen. En waar die beide dingen plaatsvinden, namelijk dat we het ontvangen en weerspiegelen, dat het erin gaat en er weer uit, om zo te zeggen. Die omstandigheid, die leidt ertoe dat wij zelf daardoor veranderd worden. Dat moet makkelijk te begrijpen zijn, want in de praktijk is dat zoiets als een stofwisseling. We nemen wat in ons op en het komt er ook weer uit. Het wordt uitgewerkt, wordt verwerkt, het krijgt resultaat naar buiten en wat dan ook maar. En dat is precies waar het om gaat. Zo worden wij in gedaante veranderd. En dat is precies wat Romeinen 8 ook al zei in precies ditzelfde verband. Namelijk dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Hoe dan? Ja, op deze wijze. Namelijk door het ontvangen en doorgeven, kortom in één woord, het weerspiegelen van die heerlijkheid Gods. En als u zegt, vind het dan toch maar een rare uitdrukking, dat weerspiegelen, dan moet ik u verwijzen naar wat er in het hoofdstuk uiteengezet was, want de gedachte is dat Mozes de Heer, de heerlijkheid des Heeren zelfs gezien had, en dat hij daarna beneden kwam van de berg af, en dat daarna bleek dat zijn aangezicht straalde, zodat de gedachte is dat de heerlijkheid des Heeren op hem was overgeslagen als het ware, was afgestraald, maar toen Mozes bij het volk kwam, toen bleek dat diezelfde heerlijkheid des Heeren van het aangezicht van Mozes weer afstraalde in de richting van het volk, een volk overigens wat er niets van moest hebben. Maar daar gaat het ook niet primair om. Waar het primair om gaat, is dat wij die, net als Mozes, deel krijgen aan de heerlijkheid, maar nu van het nieuwe verbond, dat wij inderdaad die heerlijkheid niet alleen ontvangen, maar ook inderdaad uitstralen, afstralen, of dat een gestalte krijgt in de praktijk van ons leven. En zodoende, want het is doende, zodoende worden wij veranderd inwendig. Dat is gewoon een kwestie van stofwisseling, er gaat wat in, er komt ook wat uit, en inwendig wordt er wat veranderd. Een mooie gedachte is die van het licht, zeg ik altijd, want heerlijkheid, dat is het beeld dat hier gebruikt wordt, heerlijkheid is immers licht. En zilver is nog altijd een mooi beeld van verlossing en van de verloste, degene die gekocht en betaald is met geld, zeg maar argent, en in Frans dus, zeg dus maar zilver. Zilver is een beeld van verlossing, dat men vrijgekocht is, maar licht, dat valt op zilver, heeft inderdaad een chemische reactie tot gevolg. In het zilver, het verandert. Er gebeurt iets mee. En dat is maar één voorbeeld. Want het is een beetje raar om over een motorfiets te gaan praten. Maar ik heb er een die was vroeger donkerrood en die is nu donkergrijs. Van de zon. Nee, niet in Nederland, broeders. Nee. Maar wel van de zon. Hè. Ik bedoel, dat heeft een uitwerking. En zo zijn er stoffen die onder invloed van het licht op den duur gewoon uit elkaar vallen. En niet bestaan kunnen. Polyester niet afbreekbaar, laat me niet lachen. Kan u laten zien hoe afbreekbaar het is. Zo bras als wat, maar dat was het niet. Dat is wat het licht gedaan heeft erin. Een chemische reactie. Het licht doet heel wat hoor. Mijn buurvrouw trouwens heeft laatst een dag in de zon gelegen. Zei je gedacht, nou goed, laat me zitten. Ik heb er 7, dus vooruit me weer. Maar dat is waar het om gaat. Licht wat wij ontvangen, wat in ons bij wijze van spreken chemische reacties hebben. En voor degene die wat occulter gericht zijn, wat denkt u van kosmische straling? Hè? Waaraan we deel zouden krijgen, één zijn met de kosmos en dat soort dingen. Dat is wat hier, dat is wat dit schriftgedeelte over spreekt. Deel hebben aan de Heer, deel hebben aan zijn werk en daardoor in wezen, en ik bedoel het letterlijk, in wezen, in ons wezen veranderd worden. Zodanig dat we inderdaad beelddragers Gods worden. Hetgeen geen argument is voor degene die dachten dat ze altijd al beelddragers Gods waren. Maar daar kan ik helaas nu niet op ingaan. Het is immers een verkeerde gedachte. Maar dat even terzijde. Maar waar deze brief over spreekt, is inderdaad dat wij allen bekwaam zijn. Allen bekwaam zijn niet alleen om die heerlijkheid te ontvangen, want dat gebeurt. Maar we zijn ook bekwaam om die heerlijkheid te weerspiegelen. En dat is ook daadwerkelijk de bedoeling. Waarna volgt 2 Korinthe 4, waar de apostel inderdaad in vers 2 zegt dat hij de bedekking die Mozes over zijn aangezicht zou leggen, dat hij de bedekking, die een uitbeelding is van de wet in het algemeen, dat hij de bedekking, een schandelijke bedekking, staat er zelfs, verworpen heeft, bedekselen der schande. Hij doet ze weg, want als er een bedekking over je ligt, als je dus leeft onder de wet, dan ben je in de eerste plaats niet in staat om die heerlijkheid te ontvangen. Hang maar een handdoek over de spiegel. Dat werkt dus niet. En in de tweede plaats ben je dan niet meer in staat om het door te geven. Dus het werkt nog aan de twee kanten ook nog. En dus zegt de apostel, wij hebben die schandelijke bedekselen, de wet, de dienst van het oude verbond uit het voorgaande hoofdstuk, die hebben wij verworpen. En wij spreken in alle openbaarheid, zonder enige bedekking, het woord Gods. Sterker nog, hij noemt het het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, vers 4 van 2 Korinthe 4. En hij heeft dat niet alleen ontvangen in zijn hart, staat er allemaal hoor, maar hij geeft het ook inderdaad weer door. En God schijnt met dat licht in onze harten en de bedoeling is dat via onze harten dat ook weer naar buiten komt. Of hij geeft die heerlijkheid in ons wezen, in onze inwendige mens, een term die later in het hoofdstuk gebruikt wordt, in vers 16 namelijk. En de bedoeling is dat het niet alleen erin gaat, maar van daaruit ook weer zich verbreidt. Daaruit als het ware weerspiegeld wordt. En dat niet in onze kracht, maar door de uitnemendheid der kracht Gods, dat is vers 7. En in die dienst worden wij weliswaar verdrukt, vers 8, 9, 10, 11, 12 enzovoorts. Niettemin, die dienst aan hem brengt weliswaar allerlei nare complicaties voor ons mee, wellicht. Het kan ons heel wat kosten. Niettemin zegt de apostel in vers 16, maar hij zei het in vers 1 ook al, wij vertragen niet. Zo dan, wij vertragen niet, wij bezwijken niet, wij doen niet minder, zegt de apostel. Wij blijven gewoon daarin volharden, in het weerspiegelen van die heerlijkheid des Heren. En dat leidt weliswaar tot verderf van onze uitwendige mens. Het zilver wordt zwart, denk ik altijd. Dan blijf je poetsen, weet je wel. Maar goed, ja, onder het licht gebeurt dat, hè, ja. Maar onze uitwendige mens wordt weliswaar verdorven daardoor, maar onze inwendige mens, vers 16, wordt vernieuwd van dag tot dag. Ik persoonlijk lees trouwens altijd gewoon uit vers 1 regelrecht door in vers 16. U zult zien waarom. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, onder het nieuwe verbond, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. En als ik vers 16 koppel aan vers 1, zoals de schrift zelf aangeeft, ik hoop dat u dat ziet in uw Bijbel, want ik heb u niet gezegd waarom, maar u kunt het in uw Bijbel zien waarom dat zo is. Als u dat zo doorleest, dan blijkt inderdaad vers 16 van hoofdstuk 4 bijna ogenblikkelijk te staan achter vers 18 van hoofdstuk 3. En dan begrijpt u meteen waar vers 16 over spreekt. De vernieuwing van de inwendige mens is hetzelfde als het in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid als uit 3 vers 18. Dat is wat ons gebeurt. En het geeft mij de gelegenheid om even te stoppen en even stil te staan, zo even tussendoor bij die vraag die sommigen stellen. Zo van, ja, ik ben al zo lang een kind van God, maar waarom gebeurt er dan niks met me? Waarom groei ik niet? Waarom, weet je wel, met die idee van, het blijft altijd maar hetzelfde. Vorige keer stonden we er ook bij stil, immers. Toen hebben we gezegd, nou, dat komt omdat u uw lichaam niet gesteld hebt tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offerande. Want pas daarna zou die verandering van het gemoed plaatsvinden. Vers 1 en 2 van Romeinen 12. Nou, hier vind je in wezen precies hetzelfde. Waarom is die verandering er niet? Wel, omdat we die heerlijkheid des Heren niet weerspiegelen. Ja, wel ontvangen, maar niet weerspiegelen. Dat we ook kennelijk niet bereid zijn. Of omdat we er een bedekking over gooien. Nou, letterlijk is dat moeilijk, maar dan maar overdrachtelijk. Omdat we onszelf plaatsen onder de wet. Van ik moet dit en ik moet dat en ik mag niet zus en ik mag niet zo. Dat is een bedekking waardoor het licht van dat nieuwe verbond, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, niet alleen wordt tegengehouden zodanig dat we het nauwelijks meer ontvangen, maar het wordt ook tegengehouden zodat we het nauwelijks meer doorgeven. Of misschien wel helemaal niet. En dan wordt de inwendige mens niet vernieuwd van dag tot dag. Maar wij vertragen niet, want hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, u weet wel, het verderfelijke moet immers onverderfelijkheid aandoen, uit 1 Korinthe 15. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Wat zou daar het resultaat van zijn volgens 1 Korinthe? Wel, dat wij het koninkrijk zouden beërven. 1 Korinthe 15, of dat we loon zouden ontvangen, hoofdstuk 9. En hier staat, want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, eigenlijk staat er gewoon die zeer voorbij haast, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Let op, gans zeer uitnemend eeuwig. Hoe bedenken ze, denk ik altijd, hè? Maar goed. Een gans zeer uitnemend, eeuwig gewicht. Een hoeveelheid wil dat zeggen. Der heerlijkheid. En dat daar over loon gesproken wordt. Over dat onze arbeid niet ijdel is in den Heere, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar berust op dat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar dat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Wij leven niet uit zichtbare dingen, we laten ons niet door zichtbare dingen leiden, maar we leven uit onzienlijke dingen, uit geestelijke dingen, om meer concreet, wij leven uit het woord Gods. En dus door het werk Gods in ons. En het resultaat daarvan is, wij vertragen niet, vers 16, want, vers 17, en dan nog een keer want, 5 vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, waarbij gesproken wordt, inderdaad over een verheerlijk lichaam dat wij zullen ontvangen, maar de vraag die daarna gesteld wordt, is hoe heerlijk dat lichaam eigenlijk is. En wat er uiteengezet wordt, ja, het blijft natuurlijk tamelijk beeldspraak, hè, nogal. Maar wat uiteengezet wordt, is dat de heerlijkheid die ook zal uitgedrukt worden in het lichaam wat we in de toekomst zullen ontvangen, dat die heerlijkheid evenredig is met de mate waarin wij in dit vernederde lichaam deze Heer en dan wel deze Geest gediend hebben. Zodat van het lichaam kan gezegd worden dat we daarmee bekleed worden, maar er worden daarnaast twee andere termen gebruikt in dit schriftgedeelte. De ene, de goede, de positieve, is die van niet alleen bekleed, maar zelfs overkleed worden. Een extra kleed. Extra heerlijkheid betekent dat. Maar langs de negatieve kant wordt er zelfs gesproken over naakt zullen bevonden worden, vers 3. Dat kan dus allebei. Men kan dus een vol loon ontvangen om die termen maar te gebruiken. Dan is men kennelijk overkleed. Men kan ook helemaal geen loon ontvangen omdat men de Heer überhaupt niet gediend heeft in de praktijk. Hout, hooi en stro was het, weet u wel, het is allemaal verbrand. En dus leidt men schade en zal men naakt staan. Weliswaar een eeuwig lichaam, een onvergankelijk lichaam. Maar of dat nou meteen een verheerlijk lichaam zou moeten genoemd worden, dat is nog maar zeer de vraag. Want zoveel heerlijkheid is daar niet aan. Het is heerlijker dan wat we hier hebben. Laat dat vooral duidelijk zijn. Maar dat is het al gauw, denk ik wel eens. He? Dat ga ik ook niet uitleggen. En dan vervolgt dit schriftgedeelte in vers 5 met die, vers 4. De eindigt met, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Het komt overeen met 1 Korinthe 15. Het verderfelijke moet afgelegd worden, het onverderfelijke moet aangedaan worden. Want het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet, immers. Hè? Diezelfde gedachte daar. En hier staat in vers 5, die ons nu tot ditzelfde, tot ditzelf, tot precies deze dingen, die ons hiertoe bereid heeft, is God, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, 3 vers 5. En die, hier staat, die ons ook het onderpand, namelijk de geest, gegeven heeft. En als u vers 5 van hoofdstuk 5 legt naast vers 5 van hoofdstuk 3, dan hebben ze mooi bij elkaar. De ene zegt, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond, namelijk dienaren des geestes te zijn. En 5 vers 5 zegt, hij heeft ons het onderpand, namelijk de geest gegeven, de garantie, zoiets, hè? Namelijk de geest gegeven. En in beide schriftplaatsen gaat het om volstrekt hetzelfde, want de enige weg tot deze overkleding met heerlijkheid, enige weg tot deze erfenis, tot dit loon, is die weg die leidt via de dienst onder het nieuwe verbond. Dat gaat dus om het praktiseren van deze bekwaamheid die we ontvangen hebben. Maar waardoor zijn we dan bekwaam gemaakt? Wel, God heeft ons zijn geest gegeven die in ons zou werken. En daardoor, omdat we die geest hebben in ons, omdat we dus wedergeboren zijn, maar omdat we die geest in ons hebben, zijn we bekwaam om God te dienen onder het nieuwe verbond. Zodat je ook anders kunt zeggen, die geest die wij hebben ontvangen is de garantie, het onderpand, voorschot, kun je ook nog vertalen. Maar in ieder geval de garantie voor die erfenis of voor het loon of voor die toekomstige heerlijkheid. En dat is wat hier staat. Die ons tot ditzelfde bereid heeft, of die ons hiertoe bekwaam gemaakt heeft, had er ook kunnen staan, is God, die ons het onderpand des geestes gegeven heeft. En aangezien dat zo is, hebben wij altijd goede moed, en wij wandelen door geloof, vers 7, en niet door aanschouwen, aanmerkende dus onzienlijke dingen, zoals in hoofdstuk 4 al stond. En wij zien uit naar de toekomst om bekleed te worden, zelfs overkleed te worden eventueel met deze heerlijkheid. Want, staat er, vers 10, want, ik heb want onderstreept in mijn Bijbel, in 4 vers 5 en 4 vers 17 en 5 vers 1 en 5 vers 4 en daarna 5 vers 10. 5 vers 7 trouwens ook. Hebben jullie nog? Zet de bandje maar terug. Hè? Vers 10. Wij allen, want wij allen, zo vertragen wij niet, want wij allen. Of daarom, terwijl wij deze bediening hebben, zo vertragen wij niet. Want, 5 vers 10, wij allen moeten geopenbaard worden. Dat is onvermijdelijk. Dus, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want de Heer zelf zal ons werk aan het licht brengen, onze dienst aan hem, de dag zal het verklaren. Hij zal in de openbaarheid brengen, ook de verborgen dingen des harten. Allemaal teksten die we al gelezen hebben. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dezelfde uitdrukking dus als die van Romeinen 14, waar we er straks even waren. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen definitief zou ontvangen, loon zou ontvangen, een kroon zou ontvangen. Of, wat zullen we zeggen, wegdragen, wat dragen wij weg? Nou, wat dragen wij zoal? Wat dragen wij meestal? Een kleed. Een kleed uit 5 vers 2, 3, 4. Een kleed. Of volgens de eerste Korinthebrief, een kroon. Dat zouden wij dragen, opdat een iedere wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, of geschiet is, of wat er waarvoor een woord zou moeten worden ingevuld. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat wij loon zouden ontvangen. Want zo stond het in 1 Korinthe 3. En hier staat, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet is, dat woord geschiet valt weg, dus dan staat er gewoon hetgeen door het lichaam, waarmee gesuggereerd wordt dat aan de ene kant door het lichaam deze dingen tot stand gebracht zijn, aan de andere kant is het resultaat daarvan ook wel degelijk een lichamelijke aangelegenheid, want volgens de voorgaande verse is het resultaat van onze dienst aan hem nu een meer of minder heerlijk lichaam. En in het lichaam wat we ontvangen in de toekomst, wordt ook al ons loon uitgedrukt. Let op dat ik niet zeg dat is ons loon, maar ons loon komt daarin tot uitdrukking. Zodat in de toekomst ieder aan ons kan zitten. Na de opname van de gemeente, zo over een jaartje of twee, ongeveer. Ik heb het gisteren uitgerekend. Maar dat mag ik niet vertellen. Nee, dat doen we niet. Dat mag niet, hè, zuster. Hebben ze mij verteld, dat mocht niet. Maar dat even terzijde. Maar dat na de opname van... Laat u nou niet afleiden door mij, hè. Ik wil alleen maar zeggen dat het binnenkort is, hè. Maar dat na de opname van de gemeente ieder aan ons zal kunnen zien tot in eeuwigheid aan toe. Hoeveel dagen dat zijn, daar ben ik nog mee bezig om het uit te rekenen. Tellen, weet je, op de kalender. Maar dan kan iedereen aan ons zien in welke mate wij hier in dit oude lichaam de Heer gediend hebben. Vandaar dat het heet eventueel naakt staan. Want dan sta je toch op zijn minst in je hemd. Als je je gebouwd hebt met hout, hooi en stro. Hetgeen een eufemisme is voor naakt staan. Dat weet u toch, hè? Nou goed. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam was of is of zal zijn, dat maakt niet uit, dat leg ik verder niet uit. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed en het zij kwaad. En de gemiddelde Calvinist, met excuses voor de uitdrukking, maar de gemiddelde Calvinist denkt dan toch aan de wet. Maar als je dit schriftgedeelte volgt, dan heb je hoofdstuk 3 gelezen en dan weet je dat het juist niet gaat om de wet. Waarom dan wel? Wat is goed? Waarvoor ontvangt men loon? Waarvoor ontvangt men heerlijkheid? Voor het weerspiegelen van de heerlijkheid des Heren. Voor het praktiseren van onze bekwaamheid om dienaren des geestes dan wel dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En daar waar wij gemeend hebben het oude verbond te moeten dienen, leidt het in de eerste plaats tot stro en steeds meer stro. Heb ik eens nagevraagd in het land Gozen, maar dat doet er nou niet toe. He? En dat verbrandt, dus dat kan nooit het goede zijn. Toch? Het goede kan dus alleen maar zijn de dienst onder het nieuwe verbond. Wat is dan het kwade? Hout, hooi en stro, de dienst onder het oude verbond, het leven onder de wet, dat is kwaad. Of helemaal geen dienst, wat trouwens hetzelfde is hoor. Maar geen enkel verschil. Er is maar één ding goed, dat is de dienst aan de Heer onder de genade en in de vrijheid van het nieuwe verbond. Waarbij God zelf, dan wel de Geest zelf, dan wel Christus zelf, zijn werk in ons zal volbrengen. Ons is ondanks, maar gebaseerd op dat wij de Geest hebben ontvangen. Gebaseerd op dat wij bekwaam zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En gebaseerd op het feit dat wij, toen wij tot geloof kwamen, ogenblikkelijk onze lichamen gesteld hebben tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. En mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan wordt het hoog tijd om dat te doen. En ik denk dat we daartoe eerst zullen pauzeren. Zo gaan we naar de volgende brief en komen wij terecht in Galaten. Ik denk dat de Galatenbrief nauwelijks enige toelichting behoeft. De titel zegt het altijd al, denk ik altijd maar, hè. Niet ga doen, maar ga laten. Dat wil zeggen, ja, die onthouden de mensen tenminste, hè. Ga laten. Dat wil zeggen dat in deze brief gesproken wordt over die kwestie van oude tegenover een nieuw verbond, zoals we die in de voorgaande 2 of 3 eigenlijk ook al tegenkwamen. Maar in deze Galatenbrief in het bijzonder gaat het om de tegenstelling tussen wet en genade. De termen oud en nieuw verbond worden bepaald niet veel gebruikt, maar het wordt daar met andere termen gezegd, wet of genade. En in deze 5 hoofdstukken van de Galatenbrief wordt uitdrukkelijk naar voren gebracht met zeer sterke termen, bij het grove af, denk ik dikwijls, wordt naar voren gebracht dat de gelovige nou eenmaal niet leeft onder de wet. Hij heeft zelfs met de wet niets van doen, de wet, de bediening des doods. Maar in tegendeel, hij heeft van doen met de vrijheid waarin hij geplaatst is. Hij heeft van doen met de genade waaronder hij zou leven. En de gelovigen worden dus opgeroepen om te staan, met de woorden van Galaten 5 vers 1, om te staan in de vrijheid. Niet die hij zichzelf verworven heeft, maar om te staan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Zodat er 2 keer staat dat het gaat om vrijheid, maar er staat bovendien dat het een vrijheid is die Christus ons gebracht heeft. Dat wil zeggen, hij heeft ons in de vrijheid gebracht. Wij waren slaven. Onder de wet is de term, maar we staan nu in de vrijheid van het nieuwe verbond. En we zouden ons niet wederom met het juk der slavernij, de wet namelijk, laten bevangen, of gewoon vangen, want dat is de gedachte. Men zou namelijk gevangen worden en dan weer leven in de gevangenschap van de wet als zodanig. Wat de apostel ook in deze brief uiteenzet, vinden we onder andere in de laatste verse van hoofdstuk 4, waar hij zegt in vers 30, maar het is typologie, daarom is het lastig zo gauw uit te leggen, maar hij zegt in vers 30, wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven, let op, erven, staat voor het ontvangen van loon in de toekomst, onze toekomende hemelse erfenis, heerlijkheid enzovoorts, kroon. De zoon van de dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije, waarbij de zoon van de slavin, letterlijk Ismaël, een type is van degene die onder de wet leven, en waarbij de zoon der vrije, Isaac, een type is van degenen die onder het nieuwe verbond leven. In de vrijheid namelijk van de genade Gods, waarin wij staan. En waardoor wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, met de woorden weer van Romeinen 5 vers 1. Ook hier is dus de gedachte dat waar men leeft onder de wet, is men in slavernij en men zal, naar Bijbels voorbeeld, niet erven en dus geen loon ontvangen. Maar waar wij leren leven onder het nieuwe verbond en onder de leiding van de Geest, want dat staat hier ook in hoofdstuk 5 in het bijzonder, waar wij dat leren, zullen wij net als Isaac inderdaad erven en dus eventueel een kroon ontvangen, is de gedachte. In dat verband wordt inderdaad gesproken dat we zouden leven door de geest. In vers 5 staat dat, hè? Vers 1, 2 en 3 en eigenlijk vers 4 spreken over onze relatie tot de wet aan de ene kant. Maar vers 5 zegt dat zo niet moet, want wij verwachten door de geest en uit het geloof en niet uit de werkende wet de hoop der rechtvaardigheid. Waarbij het inderdaad gaat om het resultaat van ons leven straks in de toekomst. In dat verband zegt vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen. En dat is de vrijheid tegenover de slavernij van de wet, precies als de tegenstellingen in 2 Korinthe 3. En er staat ook bij waartoe wij die vrijheid zouden gebruiken, namelijk gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar dient elkander, en in het bijzonder dient de Heer, door de liefde is de gedachte, waarbij bovendien gesproken wordt over de vrucht van dat leven van Christus in ons. De vrucht namelijk van de geest die wij, zoals we er straks gezien hebben, die wij hebben ontvangen tot onderpand van het toekomende erfenis. De geest namelijk van het verbond des geestes. Hè? Daar gaat het om. De vrucht daarvan is niet dat wij 1, 2, 3, 4, dan wel 400 mensen voor Christus zouden winnen en dus zondaren aan zijn voeten zouden nederleggen, met de woorden van lied 151 dus uit de bundel. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Ik moet altijd nakijken, ik kan ze niet onthouden, dat is heel lastig. Maar goed. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat zijn de kenmerken van het leven van Christus. Nee, ja, het zijn de kenmerken van het leven van de geest. Maar de geest is de Heer, dus het zijn kenmerken van het leven van de Heer zelf. En waar de Heer in ons werkt, heeft dat niet zozeer tot resultaat dat we anderen bereiken met het evangelie, die dan ook nog tot geloof komen, ook omdat we zo lang op ze in hebben gepraat, enzovoorts. Of omdat we daar een cursus voor gevolgd hadden. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad, dus dat doen we nou niet meer. De vrucht van de geest is, nee, ja, ik maak er maar een grapje over, dat gaat het snelst, hè. Maar het is natuurlijk bloedserieus, hè. De vrucht van de geest is liefde. Waarbij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, ontstaat in ons die vrucht van de geest. De deugden van Christus worden dan in ons openbaar, komen tot activiteit, tot ontwikkeling. Of moet ik gewoon zeggen, wij worden veranderd naar zijn beeld. Welk beeld? De buitenkant, met lange haren tot op de schouders en een baard, dat geloof je toch zelf niet? Het gaat om deze dingen, kenmerken van het wezen Gods eigenlijk, kenmerken van het wezen van Christus, kenmerken van het leven, maar dat is wezen, van de geest uiteraard. De vrucht van de geest, de vrucht van het leven van de geest in ons, terwijl wij leven in de vrijheid van het nieuwe verbond. Ik probeer gelaten weer samen te vatten, hè. De vrucht van de geest, van het leven van de geest in ons, terwijl wij leven in de vrijheid van, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, in plaats van de dienst onder de werken der wet. De vrucht van dat leven in ons is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Waarna de vraag is, hoe komt het dat er zo weinig liefde is onder de gelovigen? Dat is een vraag uit het boekje, weet u wel, hè? Uit het boekje. Ik ben het boekje al jaren kwijt trouwens. Maar de vraag uit het boekje, hoe komt het dat er zo weinig liefde is onder de gelovigen? Omdat men niet staat in de vrijheid van het nieuwe verbond, maar leeft onder de wet van het oude verbond. En onder de wet is per definitie dood, duisternis, strijd, nijd. Voor degene die dachten dat het verschil in heerlijkheid voor, of in, onder ons zo straks in de hemel de nodige jaloezie zal opleveren, moet ik u zeggen. Jaloezie, nijd namelijk, is min of meer het wezenskenmerk van de oude zondige natuur. Die hebben we daar niet meer. Maar het ware te hopen dat die nijd hier, bij ons, nu, beneden, al weg was. Nee, dat zou ik in een persoonlijk gesprek nooit zo zeggen, maar zo voor u allen kan ik dat rustig zeggen. Dat is... ja. Als er al problemen zijn binnen de gemeente... En dat bouw ik in die tempel, nu, terwijl we nog op aarde zijn. Als er onderlinge problemen zijn onder gelovigen, dan geef ik u de verzekering dat 9 van die 10 problemen worden ingegeven door onderlinge nijd. Afgunst dus. Jaloezie. En ik kan wel mooi zeggen, in de toekomst is het dat niet meer. Nee, maar naarmate wij hier naar dit beeld veranderd worden, naarmate wij hier de Heer leren dienen, houdt dat hier ook op. Er is geen enkele reden dat wij jaloers zouden zijn op elkaar, integendeel. We zijn ieder voor zich kinderen Gods. En de Heer heeft ons uitverkoren geroepen tot een bepaalde dienst. En onze verantwoordelijkheid is dat we die dienst vervullen, zullen door hem beloond worden. Hoezo jaloezie? En wat hebben anderen ermee te maken? Zou helemaal geen rol spelen. Maar hoe dat ook zij, de vrucht van de geest is niet nijd en twist. Staat er trouwens niet een paar versen eerder. Zie je wel, daar staat in vers 19, de werken des vleeses, want vlees draagt nooit vruchten. Vlees kent alleen werken. Vrucht veronderstelt leven, en over levend vlees te spreken is een beetje moeilijk in Bijbels verband. Maar er staat dus, de werken van het vlees zijn openbaar worden, zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneigeving, vijandschap, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijdmoord, dronkenschap, brasserij en dergelijke... Van de welke, ik lees nou maar door, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods, weliswaar ingaan op grond van geloof. Gaat hier over werken. Nou, door werken wordt men niet behouden. Men wordt door geloof behouden. Maar zijn gelovigen zat? Maar daar kijkt u me aan, van dat kan toch niet? U en ik weten toch dat de gelovigen zat zijn, wie leven zich kenmerken door... Nou, ik lees het niet meer ook. Maar vers 19, 20 en 21. Zijn die mensen wedergeboren? Ja, wis. Want ik spreek mijn talen. Ja, wis. Natuurlijk zijn die wedergeboren. Maar van hen wordt wel gezegd, ze zijn weliswaar het koninkrijk ingegaan, maar daarom zullen ze het nog niet beërven. En daar gaat het juist om. Wie beërft het koninkrijk dan wel? Wie ontvangt er dan wel een kroon? Dat is een mannenhater, dat betekent het woord. Maar goed. Ja. Vers 22, wie dan wel? Vers 22, tegenstelling, maar... Maar de vrucht des geestes, dat wil zeggen diegene bij wie die vrucht van de geest aanwezig is... Maar begrijp je me goed, die vrucht ontstaat alleen naarmate wij de Heer dienen. Niet op basis van dat we nou eenmaal wedergeboren zijn... Maar het ontstaat doordat wij niet alleen zijn heerlijkheid ontvangen, maar ook inderdaad weerspiegelen zoals we eerder gezien hebben. Hem dienen dus. En waar die wisselwerking bestaat, waar wij nu leren verantwoordelijkheid te dragen, trouw te zijn aan de Heer, zullen wij met hem erven in de toekomst. Maar naarmate wij dat leren, zal in ons leven en in ons hart, want dat is nog veel beter om het zo te zeggen, in ons wezen, in onze geest, maar zal in ons wezen, zullen daar deze deugden ontstaan, die van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat is waar het om gaat. En dus kun je zeggen, aan de ene kant, naarmate wij de Heer dienen, zullen wij met hem verheerlijkt worden en het koninkrijk beërven. Je kunt ook zeggen, naarmate deze vrucht van de geest in ons leven openbaar wordt, zullen wij met de Heer verheerlijkt worden en met hem het koninkrijk erven. En dat zijn die twee dingen. Nou ja, het zijn twee dingen, maar ze zitten aan elkaar vast. Waar het een gebeurt, gebeurt het andere. Deze vrucht komt in ons leven niet openbaar. Gewoon op grond van dat wij gelovig zijn en dus wedergeboren, punt uit. Deze vrucht komt in ons leven alleen tot stand waar we de Heer dienen. Op zijn manier, kortom, waar we betrokken zijn in zijn werk en dus waar we de Heer dienen, niet onder de wet uiteraard, maar waar wij de Heer dienen onder het nieuwe verbond, onder de genade en in de vrijheid en door de geest. Nou, dat is het hele geheim. En waar, als u dus vraagt, waarom is er zo weinig van deze dingen onder gelovigen? Nou, dat komt daarvan. Men dient eer niet. Enzovoort. Het komt altijd terug bij, heeft men zich beschikbaar gesteld aan de Heer? In alle ernst. Hè? Met consequenties voor de rest van het leven. Dat is waar het om gaat. Nou goed. Vandaar dat vers 25 ook zegt van Galaten 5. Indien wij door de geest zijn wedergeboren. Ik vertaal het meteen anders. Maar er staat indien wij door de geest leven. Maar de gedachte is indien wij door de geest het leven hebben ontvangen. En dus zijn wedergeboren. Zo laat ons door de geest wandelen. Nog anders. Indien wij door die geest als onderpand bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Laat ons dan dienaren van het nieuwe verbond zijn in de praktijk. Dat is waar het om gaat. Dat is precies dezelfde gedachte als uit de voorgaande brieven. En dus, laat ons niet zoekers zijn van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende, want zo leeft de natuurlijke mens. En voor zover we iemand betrappen op een zonde, zegt het volgende vers, maar ik noem het maar even zo, het loopje weg. Voor zover we iemand betrappen op een overtreding enzovoort. Want onder de wet zouden we zo iemand beschuldigen en veroordelen. Wel nu, waar wij leven onder de vrijheid en onder de genade en waar wij dan iemand betrappen op enige misdaad en wij geestelijk zijn, wat doen we dan? We wijzen zo iemand de goede weg en vergeven hem. Ongevraagd. Dat is wat de Heer ook deed. Die zei, vrouw, waarom het de vrouw was, weet ik niet. Maar hij zei, vrouw, uw zonden zijn u vergeven. De vrouw had er ook niet om gevraagd. En daar ging het maar om. Hè. Dat is wat wij ook doen. Elkander vergeven, onder de rijkdom van Gods genade. Onder de heerschappij van de genade, enzovoort. Zo leven we. Iemand zei in de pauze tegen me, vergeven wij elkaar? Als er om gevraagd wordt. Hè? Mis dus, hè? Als er niet om gevraagd wordt ook. Vergeef de Heer ons. Dan zeggen we niet ja als we erom vragen. Want dan zeg ik, nee, ook als we er niet om vragen. En overdrachtelijk, was de Heer onze voeten? Ja, ongevraagd. En voor zover er om gevraagd was, is het niet gevraagd door ons, maar door God zelf. Want de dienst van de Heer Jezus zelf nu hij leeft tot heerlijkheid des vaders en de nieuwheid des levens, weet u nog, Romeinen 6, vorige keer, die dienst bestaat hieruit. Dat hij ons reinigt en heiligt, niet omdat wij het hem vroegen, maar omdat zijn hemelse vader hem daarom vroeg en daartoe heeft aangesteld. En waar de dienst van de Heer bestaat uit vergeven, bestaat onze dienst uit vergeven, ongevraagd. En dat is wat hoofdstuk 6 dan hier onder andere dan ingelaten naar voren brengt. Maar ik ga even verder, want ik wil u nog noemen, ik moet het nou steeds korter gaan doen en ik ga er echt niet mee door totdat ik alle brieven besproken heb. Ik doe alleen vanavond nog zo, hè. Maar dan kom ik terecht in Efeze 2... waar in het eerste deel van het hoofdstuk, in hoofdstuk 1 staat dat God Christus heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En er staat ook dat wij met hem zijn opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Wat het ook wezen mag, maar het betekent dat we een positie hebben ontvangen in dat hemelse koninkrijk van Christus. En er staat dus ook in Efeze 2 vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonden in welke gij eertijds gewandeld hebt. En dat onder de heerschappij van Satan. Ik sta er met moeilijke termen, dus ik lees het verder niet. Maar wij waren daar allemaal en wij deden de wil des vleeses en der gedachten, vers 3. Ofwel, wij deden de wil van onze vleeselijke gedachten. Want dat is wat er eigenlijk staat. De wil van onze natuurlijke mens. Van ons oude denken. Dat was vroeger zo. Maar nu wij met Christus zijn levend gemaakt. En uit genade zijn zalig geworden. Vers 5. Door de grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Vers 4. Nu zijn wij mede opgewekt. Vers 6. En met Christus gezet in de hemel. Opdat hij ons zou gebruiken voor het een of ander. Namelijk, hij zou door ons zijn genade demonstreren, want daartoe zijn wij uit genade zalig geworden en niet uit werken, maar door geloof. Vers 8 en 9. En dus, vers 10, sinds wij dus wedergeboren zijn, zijn wij, vers 10, zijn maaksel. Dat is een andere term voor zijn schepping. zijn handwerk, het werk zijner handen, dat is eigenlijk wat de term betekent. Wij zijn zijn maaksel, geschapen inderdaad dus, niet in Adam, dat was vroeger zo. Eertijds, toen we dood waren door de misdaad en de zonde in welke we eertijds gewandeld hebben, naar de eeuwdeze wereld en naar de overste van de macht der luchten, hoe het maar heten mag. Maar nu zijn wij zijn maaksel, niet in Adam en dus oude schepping, maar in Christus en dus nieuwe schepping. Maar als oude schepping wandelden we, leefden we, doenden de wil des vleeses. En nu zijn we zijn maaksel in Christus Jezus. Wat doen we dus nu? Makkelijk, hè? De wil des geestes. Ja, zo staat het er niet, maar... Ik zeg altijd, zo staat het er niet, maar het staat er wel, hè? Er staat namelijk... Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot ten behoeve van... Tot goede werken... Let op dat er niet staat dat we door goede werken zouden zalig worden. Er staat er andersom. Wij zijn zalig geworden tot goede werken. Goede werken welke God voorbereid heeft en niet wij, laat staan de duivel. Goede werken die dus tevoren bepaald zijn, zodat het de vraag is of wij proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God is voor ons leven. Romeinen 12, weet u nog? Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft, en niet wij, opdat wij daarin, in die goede werken dus, zouden wandelen. In plaats van in de misdaden en de zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben, uit vers 1 en 2. Leg die versen vooral naast elkaar, hè? Efeze 2 vers 1 en 2, naast vers 10. Als je dat doorhebt, dan valt het tussenliggende schriftgedeelte vanzelf op zijn plek. Eertijds hebben wij gewandeld in de misdaden en de zonde. Maar toen waren wij dood. Nu zijn wij, naar de oude mensen dus, hè. Nu zijn wij levend gemaakt in Christus. En nou is de bedoeling dat wij wandelen in deze goede werken. En wat zouden we dan doen? Want er staat er hier niet meteen bij. Waaruit bestaan die goede werken? Daar heb ik ook bandjes van, zo'n stapel, over goede werken. Alle schriftplaatsen en zo, over goede werken. Het zijn altijd die werken die in overeenstemming zijn met een deel uitmaken van het werk Gods in onze dagen. Dat zijn goede werken. En dus de opbouw van de gemeente in het algemeen. Er staat hier ook, Efeze 4 vers 1... Want Efeze 4 vers 1 staat op dezelfde plek in deze brief als dat Romeinen 12 vers 1 tot en met 3 staat in de Romeinenbrief. Het begint namelijk van de puur praktische toepassing van alles voorafgaande. En daar staat dus, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En tussen haakjes, wij zijn geroepen tot zoonschap. Of we zijn geroepen tot heerlijkheid, dat zijn beide termen, en ze zeggen hetzelfde. We zijn geroepen om te erven, we zijn geroepen om met Christus tot zonen te worden aangesteld. Of wij zijn nu zonen, kinderen Gods nu, en de bedoeling is, want daarvoor zijn we geroepen, dat we tot zonen Gods worden aangesteld in de toekomst. En als wij wandelen waardig de roeping, zullen wij inderdaad aan de vervulling van die roeping deel hebben in de toekomst. En dus, hoe ziet zo'n wandel eruit dan? Nou, dat is met liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid en nog een paar van die dingen. Maar hier staat, met ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigende, dus één ding waar we alle naar zouden streven dus. U benaastigende te behouden, die tot stand te brengen. Maar in stand te houden, dat wil zeggen te bewaren in de praktijk. U benaderen te behouden de geestelijke eenheid. Eenheid die door de geest tot stand gebracht is, daar heb je de bediening des geestes, namelijk het nieuwe verbond, maar het staat erachter. U benaderen te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Een band des vredes is niks anders dan het verbond des vredes en dus gewoon het nieuwe verbond. Maar ook als het er niet bij stond, moest je op die gedachte gekomen zijn. Een bediening des geestes, een dienst onder het nieuwe verbond. En onze dienst zou gericht zijn op de eenheid van de gemeente. Maar dat hebben we uitgebreid al gelezen. Nou, nog gelezen. Hebben we uitgebreid overgeslagen. In Romeinen 12, 13, 14, 15. En in 1 Korinthe 12, 13 en 14. De eenheid van de gemeente, daar gaat het om. En, want dat is het werk Gods. En daarna wordt gezegd waaruit het werk in het algemeen bestaat. Het werk is namelijk, volgens vers 12, een werk der bediening. En dat betekent dienstwerk met een nadruk op dienst. Werk der bediening, een dienstwerk, dus geen heersend werk. Een dienstwerk, een werk der bediening, tot opbouw van die geestelijke tempel uit 1 Korinthe 3. Of zo. Maar een opbouw van het lichaam van Christus. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Het is het enige werk wat God in onze dagen doet. En alle goede werken hebben daarmee van doen. Maken deel uit van dit dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En zo zouden wij inderdaad leven. Waarna in hoofdstuk 5 dan ook inderdaad gezegd wordt, in vers 18, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. En het kan alleen maar betekenen dat die geest inderdaad in ons actief wordt, zodanig dat wij inderdaad de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, dat het werk van die geest onder het nieuwe verbond door onze vernederde lichamen gedaan wordt enzovoort. En dus dat wij veranderd worden naar zijn beeld en deel krijgen aan de vervulling van deze hemelse roeping. En een paar versen verder staat nog, en de vrucht van de geest is, nou is dat eigenlijk de vrucht des lichts. Ook wel leuk natuurlijk, omdat het daarmee aansluit bij 1 Korinthe 3. Of 2 Korinthe, sorry, 2 Korinthe 3. Ik zei het straks ook verkeerd, geloof ik. 2 Korinthe 3. Maar hier in Efeze 5 vers 9. Want de vrucht des lichts, de vrucht van die heerlijkheid, dat is die heerlijkheid die wij weerspiegelen volgens 2 Korinthe 3. De vrucht des lichts, maar het is het geest hoor, dat maakt niet uit, dat is het. De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, vers 10, beproevende, u kent de term nou, beproevende, welke de volmaakte wil van God zij, Romeinen 12. En hier, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij, staat precies, maar ook precies hetzelfde als in Romeinen 12. Je hebt geen gemeenschap in de praktijk met onvruchtbare werkende duisternis, maar wordt vervuld met de geest. Zingende onder elkander staat er dan, want de term zingen veronderstelt eenheid, gemeenschap. De Engelsen kennen de term community singing, die hebben het uitgevonden geloof ik trouwens, maar dat even terzijde. En ik persoonlijk beschouw het als een pleonasme, want zingen is per definitie gemeenschap. De gedachte is namelijk dat we gezamenlijk dezelfde woorden spreken, dezelfde tonen zingen, voor zover mogelijk. Maar goed, laat maar zitten. En voor zover we erbij kunnen, denk ik dan altijd maar. Maar zingen is inderdaad gemeenschappelijk dezelfde dingen spreken. En de achterliggende gedachte is dat als we allen hetzelfde spreken, dan doen we ook allemaal hetzelfde. Is het idee. Het komt uit het hart voort, immers. Zingen is een uitdrukking van gemeenschap en dus van community. Nou goed. Ik sla me weer een bladzijde om, hè. Filippenzen krijgt hetzelfde verhaal, hoor. Ga steeds sneller, hè. De volgende keer gaan we weer langzaam. He? Maar Filippenzen krijgen we hetzelfde verhaal. Filippenzen 1 vers 6. Waar staat dat de apostel vertrouwt dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Welk goede werk? De opbouw van de gemeente en de, onze verandering naar zijn beeld. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Wie zou dat werk voleindigen? Wij? Nee, hij in ons. Wandelt door de geest, weet u wel. Hij in ons. Dat hij dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En dat is niet alleen omdat de dag van Jezus Christus de laatste dag is eigenlijk van het aardse bestaan van de gemeente. Of de laatste dag van onze bedeling. De dag van Jezus Christus is in de praktijk volstrekt hetzelfde als het oordeel. Want dag betekent ook oordeel. Leg ik nou niet meer uit. Maar de term betekent gewoon onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En waarom houdt het daarop? Wel omdat het werk wat God nu in ons begonnen is en ook voleindigt, Dat werk door ons heen zal in de toekomst beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. Of gewoon in de dag van onze Heer Jezus Christus. Er zijn heel wat synoniemen voor, maar ik zal ze u nou besparen. Zodat hier dat werk Gods in ons rechtstreeks in verband gebracht wordt met onze toekomstige openbaring voor die rechterstoel van Christus. Daarna wordt in vers 11 inderdaad gesproken over vervuld met vruchten der gerechtigheid. Wij zouden immers vrucht dragen, dan wel onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6. En hier staat vervuld met vruchten der gerechtigheid die niet door ons zijn, maar die door Jezus Christus zijn, die door hem en door zijn leven in ons tot stand gebracht worden, en die zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Want wij zouden in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders, Romeinen 6, wandelen. Hier staat het precies hetzelfde met dezelfde uitdrukkingen. Vruchten der gerechtigheid. Waarna vers 27 zegt, net als Efeze 4 vers 1... Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie. Er is maar één ding wat belangrijk is. Eén ding alleen. Alleen maar wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn, zei Efeze. En hier staat waardiglijk het evangelie van Christus. Want daarvan, of daardoor zouden wij inderdaad hem dienen. En dan volgt ook de uitdrukking in hoofdstuk 2, vers 12 tot 14. Daar staat aan het einde van vers 12, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven? Ik ga het nou niet uitleggen, dat heb ik ook bij een andere gelegenheid gedaan. Het gaat daar namelijk niet om onze wedergeboorte die wij zouden bewerken, maar het gaat om het loon wat wij zouden ontvangen in de toekomst. En in de voorgaande verzen van Filippenzen 2, de beroemdste verzen uit Filippenzen mag ik wel zeggen, wordt inderdaad gesproken over de Heer Jezus zelf, die zijn vader diende en inmiddels beloond is met dat hij tot zoon werd aangesteld als de eersteling van de nieuwe schepping en van zijn koninkrijk. En zoals hij die zaligheid bewerkt heeft met vrezen en beven in onderwerping aan zijn hemelse vader en doende de wil en de werken van zijn hemelse vader, zo zouden wij dat voorbeeld navolgen en zo zou datzelfde gevoelen, vers 5, ook in ons zijn. En dus zegt vers 12, werkt uw zelf zaligheid, eigenlijk werkt de zaligheid van uzelf, uw ego, en met een nog ander woord, werkt de zaligheid van uw ziel, dat heeft met de praktische wandel te maken, werkt de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen. Wij zouden toch proeven welke de goede, welbehagelijke wil van God was. Nou, God zal ons die wil kenbaar maken. God zal ons die wil ook geven. En niet alleen zal hij ons die wil geven, wanneer wij ons daarvoor openstellen althans, hij zal ook ons dat werken geven naar zijn welbehagen, het staat erachter, de vaste uitdrukking, want hij zal niet alleen in ons die wil leggen om op bepaalde wijze, op specifieke wijze hem te dienen, hij zal ook ons de gelegenheid geven en de kracht geven, de hulp heet zoiets, met de term uit Hebreeën 4 natuurlijk weer. Hij zal ons de hulp geven om dat ook daadwerkelijk te doen. Dat is vooral. En als ik moet toelichten, moet ik ook persoonlijk getuigenis geven. Dat doe ik nou niet. Maar zo werkt het wel. Zo staat het in de Bijbel. En zo zijn er vele kinderen gods die precies datzelfde beleven, dat wil zeggen ervaren hebben. Zo werkt het. Hij zou in ons werken, hij zou bepaalde wil in ons leggen, hij zou ons ook de gelegenheid geven om die wil ten uitvoer te brengen. En waar hij die gelegenheid niet geeft, was het zijn wil niet, dus daar hebben we ook geen problemen mee. Toch? Nee, waar wij abusieflijk onze wil voor die van God aanzien, dan als we dingen doen in zijn kracht en met zijn hulp, dan kan het helemaal niet fout gaan. Dan zal achteraf wel blijken wiens wil het was. Er is geen enkel probleem mee. Het veronderstelt gewoon overgave aan hem. En dat is wat hier staat. En waar dat zo is, doen wij alle dingen, vers 14, doen wij alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat wil zeggen zonder God tegen te spreken uiteraard. Hè? Doet alle dingen, welke dingen? Die hij in ons werkt. Zonder murmureren. Murmureren was altijd tegen de Heer gericht in de Bijbel. Ik heb het nagezocht. En tegenspreken is inderdaad tegenspreken tegen de Heer. U weet wel, die van het tegensprekend volk. Toch? Die ken u toch, hè? Die van het tegensprekend volk. En van tegenspreken der zondaren wat hij verdroeg. Maar waar dat zo is, doen wij alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En daar zijn wij, waar dat ideaal zo is, 100% zou ik maar zeggen. Daar zijn wij onberispelijk en oprecht. Daar zijn wij kinderen Gods, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Wat er samen is afgeweken en onnut geworden. Wat niet bekwaam is om de Heer te dienen. En dus, te midden in een duistere wereld waarin wij inderdaad lichten zijn, dan wel de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. En daarna komen wij in hoofdstuk 3 van Filippenzen, waar de apostel uiteenzet hoe hij alles wat hij van nature mee had, in het bijzonder zijn opleiding, hij had ook een cursus gevolgd. En wat dat even te zeggen, maar dat alles wat hij van nature mee had, in het bijzonder zijn opleiding, of in het bijzonder zijn religieuze achtergrond, want bij nader inzien al wat hij daar noemt blijkt van religieuze aard te zijn. Lees het maar eens na. Hè. Hij zegt, ik heb het alles schade en drek gerekend, geacht. Afval dus, hè. Ik heb het alles schade en drek geacht, ballast. Opdat ik Christus mogen winnen. Weet u nog wat hij schreef in 2 Korinthe? Heb je het nog onthouden? En ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Of in Hebreeën, maar daar kom ik dus niet meer aan toe. Maar daar heb ik 57 bandjes van. Maar dat even terzijde. In Hebreeën zegt de apostel, laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Daarbij afleggend alle last die ons lichtelijk omringt. Dat is ook die van het oude verbond. Want in Hebreeën gaat het net als in Galaten om het verschil tussen oude en nieuw verbond. En net als in 2 Korinthe 3 en net als in Romeinen 4. En noemt u maar op. Laat ons dus die dingen afleggen. Wat dan? En dan zeg maar, ja, je moet je zonde afleggen, bepaalde dingen niet meer doen enzovoorts. Dus het is niet zo hoor. Wat de schrift zegt is dat je juist al die religieuze dingen in de eerste plaats zal moeten afleggen. Hebreeën zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Welke legerplaats? Drachten? Nee, Jeruzalem. Er staat erbij. Welke legerplaats? Jeruzalem. Die staat voor godsdienst, voor religie, voor de wet in het bijzonder. Laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Paulus zegt, ik heb alle schade en drek geacht. Wat dan? Dat een Jood was, Israëliet uit het zaad Abrahams, dat hij uit de stam van Benjamin was, wat niet mis is hoor. En een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de ijver en vervolgen der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Maar hij gooide het weg en zegt, ik heb schade geacht. Het is niet de hoogste christelijke ideaal om naar de wet onberispelijk te zijn. Het is schade en drek om naar de wet onberispelijk te zijn. Het maakt het des te moeilijker om uit genade te leven. Dat meen ik. Hij zegt, maar ik heb alles schade en drek geacht. Hetgeen mijn gewin was, vers 7, heb ik om Christus wil, niet voor mezelf, om Christus wil, schade, afval, geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, alles, maar hij noemde religieuze zaken. Ik acht alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis, en dat is ook gemeenschap, om de uitnemendheid der kennis van, en gemeenschap met, Christus Jezus, mijn Heer, let op, niet de Heere Jezus Christus, Christus Jezus, mijn Heer, namelijk mijn meester, degene die ik dien. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Opdat Christus in mij gestalte zou krijgen, of langs de andere kant geredeneerd, opdat ik het beeld van Christus gelijkvormig zou worden. Maar je kunt beter zeggen, opdat Christus in mij gestalte zou krijgen. Het is hetzelfde, maar de laatste is de betere versie. De positievere versie. En dus zegt hij, Eén ding, weet u nog dat ik straks las, alleenlijk wandelt waardelijk enzovoorts. En hier staat vers 14, Dat was 1 vers 27. Hè? Alleenlijk wandelt waardelijk het evangelie. En hier staat in vers 14. Maar één ding. Vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is. Als je slecht geheugen hebt, is dat heel goed voor een christelijke levenswandel. Dat is heel makkelijk vergeven, denk ik altijd. Hè? Want vergeven is vergeten. Als je slecht geheugen hebt, is het makkelijk. Zwaar. Maar Paulus zegt, zo moet het ook, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doelwit, zouden wij nu zeggen, en dus gewoon het doel. Wat was het doel? Om net als Christus verheerlijkt te worden, om met hem het koninkrijk te beërven, om met hem tot zoon te worden aangesteld, om met hem een kroon te ontvangen, om met hem loon te ontvangen. En hier staat, strek mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs. Zie je wel, de prijs. Wat is dat? De prijs namelijk, of de prijs van de roeping Gods. Maar waartoe waren wij geroepen? Wat is dus de prijs? Aanstelling tot zoon, het ontvangen van een kroon, enzovoorts. Jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods, die van boven is, want wij zijn inderdaad van boven geroepen, tegelijkertijd trouwens ook naar boven. En dan zegt hij dus dat wij zijn navolgers zouden zijn, vers 17, en daarna zegt hij in vers 20, onze wandel, ons leven, ons burgerschap, maar wandel is een hele goede vertaling overigens, al is je wat eenzijdig, onze wandel is in de hemelen op grond waarvan, want waaruit betekent gewoon op grond waarvan, op grond waarvan, ja, iemand van jullie zei met het laatste, heb je zei, hè? Ja, zeer goed, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, en als de zaligmaker komt, wat komt hij dan doen? Zaligmaker, heel goed, wat dan? We waren toch zalig? Nee, ons lichaam nog niet, hè? Dus wij verwachten de zaligmaker, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, want wij weten, zo ons aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, en dat we dus bekleed of overkleed, en misschien ook helaas, naakt bevonden zullen worden. Maar dat was de kortsluiting met 2 Korinthe 5.